Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het 8e vers van Psalm 72, Zo moet de koning eeuwig leven, het 8e van 72. Lezen wij uit Gods heilig woord, Hebreeën 13, en doen we daarna belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 119 vers 20. Weer van mij af de smaadheid die ik vrees, uw rechten Heer zijn goed en vrij van vlekken. En wat er verder volgt in Psalm 119 vers 20 na het lezen van Hebreeën 13 en de 12 artikelen.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof ge mede gevangen waart en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe ridders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat een mens mij doen zal. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want een zodanige offerande heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben als die in alles eerlijk willen wandelen. En ik bid u te meer dat ge dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die, de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwige testaments uit de dood heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, u groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. En in ieder van u spreek in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar u ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. En dan verwijs ik naar Hebreeën 13 vers 20 en 21. Die lees ik ook nog een keer voor. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere God van hemel en aarde, u bent de levende God. U bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent de almachtige en de alomtegenwoordige. De alwetende God die ons leven leidt. U bent die God die naar uw eeuwig welbehagen een kerk heeft uitverkoren tot de zaligheid. En u bent die God die zich geopenbaard hebt in uw woord. En in het bijzonder in de zending van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. U bent die God die alle dingen tot zijn beschikking hebt. Wij zijn kleine, nietige, gevallen Adams kinderen. Nergens geen recht of aanspraak op, Heere. En wij buigen ons in ootmoed voor u neer, in de wetenschap dat wij diep en steil van u afhankelijk zijn. Maar u hebt zich geopenbaard als die God die de zondaar zoekt, die de zondaren roept, waar zijt gij? Die geen lust hebt in onze dood, in ons verderf, maar in ons behoud. En dat hebt u ook geopenbaard in de zending van uw Zoon, in de wijze waarop uw Zoon zich openbaarde tijdens zijn rondwandeling op aarde, toen hij wenende het uitriep: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeen vergaderd, en gij hebt niet gewild. Och, of gij ook nu op deze uw dag bekende wat tot uw vrede dient. En Heere, die boodschap die komt vandaag ook weer tot ons. En geef dat wij dat ook zullen gevoelen onder de bediening van uw woord. Want als het goed is, dan zijn al uw knechten toch uw mond. Dat is een verwaardiging. En geef dat we dat niet bederven. En dat wij ook niet anders doen dan wat u al uw knechten hebt opgedragen. Spreek wat ik tot u zeggen zal, dat we niet meer mogen doen en niet minder zullen doen dan het naspreken van uw woord. En schenk ons dan de zalving van de Heilige Geest. En wij bidden u of gij toch in ons midden uw naam wil verheerlijken door zondaren tot bekering te brengen, zodat zij in de schuld komen voor u en dat zij bedroefd mogen worden over hun zonde en schuld en gaan zoeken om met God verzoend te worden in de weg van de waarachtige belijdenis van zonde en schuld, in de weg van de vergeving van zonden op grond van recht en gerechtigheid, op grond van de arbeid van Christus die een volkomen gerechtigheid aan het licht heeft gebracht, waardoor de schuld uw volks uit uw boek is gedaan. En Heere, dat we daar persoonlijk dan ook deelgenoot van mogen worden. En dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw heil, die gij aangebracht hebt. En dat gij dat toepast ook in de weg der heiligmaking. Dat zij gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus, maar ook geheiligd door de kracht van Christus. En dat zo langer hoe meer aan uw evenbeeld gelijk gemaakt zullen worden. En wij bidden u of die vrucht ook openbaar mag komen in ons midden, zodat er een liefelijke reuk van uit mag gaan. Werk ook met de jaloersmakende genade in het midden van onze gemeente. We bidden u of gij alle arbeid wil zegenen. De arbeid van catechisatie, vereniging en zondagsschool. De arbeid van huisbezoek en de opvoeding die we onze kinderen proberen te geven. De arbeid op onze scholen. En sterk ook de juffrouws en de meesters, de leerkrachten. We bidden van u of gij toch onze ogen wilt openen om te zien hoe rijk wij beschikken over de genademiddelen, terwijl er zoveel van verstoken zijn. Geef, Heere, dat het geen sleur wordt, dat het voor ons niet gewoon wordt, maar dat wij gaan inzien dat gij ons moeilijk verloren laat gaan. En daarom stort toch uit de geest der genade en der gebeden, opdat wij door het gebed tot u de toevlucht zouden nemen en zouden pleiten op datgene wat gij ons geschonken hebt in de heilige doop en in de genademiddelen. En pleiten, dat is geloofswerk, o Heere. En daarom bidden we en smeken we u om dat waarachtige, zaligmakende geloof als een vrucht van de wedergeboorte, dat we dat toch mogen ontvangen. En dat wij aanhouden zoals het woord van God daartoe oproept: klopt en u zal opengedaan worden, zoekt en gij zult vinden, en bid en gij zult ontvangen. Heere, wij bidden u of gij ons wil helpen in het preken en in het luisteren. En geef, Heere, dat onze gemeente ook trouw zal blijven, ook in de betrokkenheid naar elkaar toe, om elkaars lasten te dragen en voor elkaar te bidden, voor elkaar te zorgen. Hen die te tobben hebben met lichamelijke nood, maar die ook te tobben hebben met psychische nood. En dat we daar oog voor mogen hebben, dat we oog mogen hebben voor degene die dwalen, voor degene die misschien wel tijdlang niet meer in de kerk komen. En wij bidden u voor hen of gij hen terug wil brengen. Bewaar ons voor kerkisme. Het gaat helemaal niet om onze kerk. Het gaat helemaal niet om de christelijke gereformeerde kerk. Maar het gaat om het acht geven op elkander. En dat ook met het oog op ons zielenheil. En dat we zo ook betrokken mogen zijn op elkaar, om zo ook gemeente te mogen zijn als ene grote familie. Zou u ons daarom die liefdeband willen geven, lieve Heere? Want u beloofde: daar waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En Heere, dan bidden we u ook voor het gezelschap dat aanstaande donderdag weer zal vertrekken naar Wit-Rusland. Wilt u hen ook een goede ontmoeting geven, wanneer ze daar de geloofsgenoten zullen ontmoeten? Geef, Heere, dat wij ons mogen verblijden in uw daden. Want gij hebt een wereldkerk. Van alle einden der aarde zullen ze komen. En geef, Heere, dat we daar oog voor mogen hebben. Want u roept uw kerk om uw woord te verkondigen over het rond van deze aarde. En geef, Heere, dat we die roeping mogen verstaan, zodat wij trachten om onze naasten ook in te winnen voor u en uw dienst. U weet hoe moeilijk dat is, en wij bidden u of gij daar ook bekwaamheid toe wil geven, degene die zich daartoe geroepen voelen. Gedenk ons land en volk. De achterliggende week hebben wij ook weer gezien dat onze regering weer nieuwe plannen heeft gemaakt. En wij bidden u ook voor onze regering en voor onze aanstaande regering, of gij hem wil zegenen. Heren, we hebben welvaart. En geef dat we die niet zullen gebruiken voor ons vlees, maar dat we daarin de langmoedigheid van u mogen zien. Want dat is ook een gave Gods wanneer we het naar het lichaam goed hebben. Wanneer we goed kunnen zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Geef, Heere, dat we er niet door in slaap vallen. Maar dat wij daarin mogen zien uw langmoedigheid in ons leven. Opdat wij u de Heere erin mogen erkennen en u de Heere erin mogen zoeken. We bidden van u of gij ons wil helpen om tegen de zonde te strijden. Tegen de wereldgelijkvormigheid die als een golf over ons heen spoelt. Dat we toch trouw mogen blijven. Staande mogen blijven. Heere, geef toch dat de gemeente ook een zoutend zout mag zijn en een licht op een kandelaar. Heere, hoor ons gebed niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 30, vers 1, 2, 3 en 8. En de Heere zegen u en uw gaven. 1, 2, 3 en 8 van Psalm 30. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid ten allen tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek en eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, de vroegchristelijke kerk groeten elkaar altijd met deze woorden. Als ze elkaar tegenkwamen: de Heere is waarlijk opgestaan. De paasgroet. En dat deden ze om elkaar te bemoedigen. Om erop te wijzen dat we een levende koning hebben. En dat is van belang voor de kerk in het strijdperk van dit leven. En Paulus die wijst daar ook op in het gedeelte dat we samen gelezen hebben aan het eind van de Hebreeënbrief. De Hebreeën die het immers erg moeilijk hadden, dat waren eigenlijk mensen die hoorden nergens bij. Dat waren bekeerde Joden en ook bekeerde heidenen. En overal werden ze buitengesloten. Ze kwamen in een crisis terecht. En toch bemoedigt Paulus hen, juist met die opgestane herder der schapen, dat hij niet alleen opgestaan is tot eer van de Vader, maar dat hij juist opgestaan is tot nut van zijn kerk. En daar spreekt ook onze catechismus van, het nut van de opstanding van Christus, het drieërlei nut. Allereerst om te delen in zijn gerechtigheid. Ten tweede te delen in zijn kracht. En te delen in zijn zalige opstanding. Dus het drieërlei nut van de opstanding van Christus. Te delen in zijn gerechtigheid. Te delen in zijn kracht. En te delen in zijn zalige opstanding. Gemeente, waar de zonde is, daar is de dood. En de dood is een machtige gevangenisbewaarder. En u moet zich dat maar eens voorstellen. Iemand die in de gevangenis zit en streng bewaakt wordt. En dat die bewaker de bevoegdheid heeft om de deur op slot te houden of die deur te openen. En vlak voor die deur van de gevangenis, daar staat meneer de dood. En die meneer de dood, die heeft alle reden om zijn gevangenen achter slot en grendel te houden. Want die gevangene, die heeft tegen God gezondigd. En die ziel die tegen God gezondigd heeft, die moet de dood sterven. Dat staat heel duidelijk in Gods heilig woord. Maar als het gaat om Christus, die als borg de zonde en schuld van zijn volk heeft overgenomen, dat de Vader hem die zonden en die schuld toegerekend heeft, en dat hij zichzelf ervoor over heeft gehad om voor die zonde en die schuld te betalen, dan zien wij ook dat de borg ook de dood gaat sterven, omdat aan hem die zonde en schuld is toegerekend. En als hij dan de dood ingaat, dan gaat hij ook een gevangenis in. En dan zou de dood beschikking kunnen hebben over die man der smarten, die onze zonde en schuld op zich heeft genomen. Maar de dood kan hem niet houden, gemeente. Want hij heeft tot de laatste penning betaald. En daarom moet de dood hem wel loslaten. En breekt hij door de grendels heen van de dood. En staat hij op om voor zijn kerk de zaligheid uit te gaan delen. En dat is de troost van de zalige opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is de levende koning. En de Vader heeft hem de bevoegdheid gegeven om nu dat heil dat hij verworven heeft uit te delen aan arme verloren zondaren. Jawel, hij heeft allereerst de eer van zijn Vader op het oog gehad toen hij betaald heeft. Want de schulden moeten betaald worden aan de Vader. Maar hij heeft niet minder ook de zaligheid van arme zondaren op het oog gehad. En daarom als Paulus een afscheidstekst moet kiezen voor de Hebreeën, dan kiest hij voor deze woorden: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij moet zelf als herder en leraar afscheid gaan nemen van de gemeente der Hebreeën. Maar hij wil ze iets meegeven dat perspectief biedt voor de toekomst. En dan wijst hij op God de Vader. En dan duidt hij aan dat God de Vader de God des vredes is. Gemeente van Barendrecht, God wil niet minder dan vrede met u sluiten. Dat is de hartelijke begeerte van God. Dat is de drang van God om met arme verloren zondaren vrede te sluiten. Gemeente, u staat in een oorlogsverhouding met God. En wij zijn van nature vijanden van God, maar God die begeert niet anders dan met u zich te verzoenen. En hoe wil hij dat doen en hoe zal hij dat doen? Dat doet hij door middel van de grote herder der schapen. Doordat de dienaar van het evangelie Christus gaat prediken in het midden der gemeente. En dan laat hij ook zien welke prijs ten grondslag ligt aan deze vrede. Die alle verstand te boven gaat, namelijk het bloed des Nieuwen Testaments. En dat is een aanduiding die sprak de Hebreeën aan. Want de Hebreeën werden geplaagd door de Joden. De Joden die voortdurend wezen op de oud-testamentische eredienst. En wat had het bloed toch een belangrijke plaats in de oud-testamentische eredienst. Maar ver daarbovenuit stijgt het bloed des Nieuwen Testaments. Want dat bloed van stieren en bokken, dat kan de zonde niet wegnemen. Dat bloed van stieren en bokken, dat zal een mens in zijn gevangenis blijven houden. Voor eeuwig in zijn gevangenis. Voor eeuwig onderworpen aan de dood. De eeuwige dood. Maar de grote herder der schapen is door het bloed des Nieuwen Testaments uit de doden opgewekt. Dat zoenoffer, dat heeft God de Vader aanvaard als de prijs, de dure prijs voor de vrede. En nu is die grote herder der schapen die gepredikt wordt door het evangelie bevoegd van Gods wegen om die vrede te bewerken in uw harten. En die vrede te verzegelen door de kracht van de Heilige Geest, gemeente. Om arme verloren zondaren die vrede aan te bieden. Omdat die gemaakte schuld vereffend is door de gerechtigheid van Christus. En dan komen we bij onze catechismus, gemeente, als er dan staat het eerste nut van de hemelvaart van Christus. Als er dan staat dat hij door de opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, deelachtig maakt. Dan gaat het hier om de gerechtigheid, gemeente. De gerechtigheid, ik zou dat woord hier wel op die witte wand willen schrijven. Want jongens en meisjes, jullie dominee, die heeft intrede gedaan met die woorden uit Psalm 40. In het midden van de gemeente van Barendrecht predikt de gerechtigheid aan de grote gemeente. Dat woordje gerechtigheid, dat is een heel belangrijk woord. Want God eist van mij gerechtigheid om mijn schuld te betalen. Daar heeft God recht op. Gerechtigheid, dat betekent gehoorzaamheid. God vraagt gehoorzaamheid van mij. En die gehoorzaamheid die heb ik aan God kunnen geven. Toen ik door God geschapen ben in een volkomen gehoorzame staat en positie. Maar die gehoorzaamheid ben ik kwijtgeraakt door mijn diepe val. En toch blijft God die gerechtigheid eisen. En nu heeft de Heer Jezus die gerechtigheid aan het licht gebracht als de tweede Adam. O, die gerechtigheid, gemeente, dat is een heerlijke gerechtigheid. Dat is een kostelijke gerechtigheid die zeer waardevol is. Die gerechtigheid die bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel, dat is dat hij daadwerkelijk gehoorzaam is geweest als mens aan de wet van God. Toen hij als kleinkind opgroeide en als jongere opgroeide en als jong volwassen man over de aarde liep. En dat hij volkomen zich hield aan de heilige wet van God. En dat hij voortdurend gehoorzaam was aan zijn vader. En wandelde voor het aangezicht van zijn vader, zoals zijn vader dat graag zag. En dat niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnenuit. En het tweede deel van die gerechtigheid, dat is zijn lijden en zijn sterven. Namelijk dat God de zonde moest breken. Moest straf vanwege zijn gerechtigheid. En dat de Heere Jezus dat aanvaard heeft. Dat de Heere Jezus dus gestraft is. Dat heeft alles te maken met de gerechtigheid. Omdat aan dat recht van God voldaan moest worden. Dat noemen wij de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Daarom die gerechtigheid die schittert. Namelijk de dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus en de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus. De Heere Jezus is een en al gerechtigheid. Hij wordt in het Oude Testament genoemd Heere onze gerechtigheid. En nu wordt die gerechtigheid gepredikt. En die gerechtigheid wordt aangeboden in het midden der gemeente als de enige gerechtigheid door welke gij met God verzoend kunt worden. Door welke u met God weer vrede kunt krijgen door die gerechtigheid. Kijk gemeente, en nu gaat de Heere die gerechtigheid deelachtig maken. Want hij kan ons gepredikt worden en dan blijft die gerechtigheid op afstand. Je kunt allerlei aspecten prediken van die gerechtigheid, zodat je een hoofd vol met kennis gaat krijgen. Maar die gerechtigheid, die moet de uwe worden. Die gerechtigheid, die moet de jouwe worden. Zodat die van Gods wegen je geschonken wordt. Deelachtig gemaakt wordt, zegt hier onze catechismus. Nu, daarvoor moest de Heer Jezus uit de doden opstaan. Om dat deelachtig te maken aan zijn volk. En hoe doet hij dat? Het is terecht dat onze catechismus wijst op 1 Petrus 2 of 1 vers 3. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus. Wat gaat hij doen? Hij gaat de mens bekendmaken bij zijn positie achter slot en grendel. Hij moet ontwaken, want hij ligt in een diepe doodslaap, gemeente. En hij is zich niet bewust dat hij bewaard wordt door een gemachtige gevangenisbewaarder, dat is de dood. En denk erom, de dood die heerst over u, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. En u voelt het niet, u ervaart het niet, u beleeft het niet. En dat maakt het zo ernstig wanneer we onder de levende verkondiging van het woord van God verkeren. En het raakt ons niet, het doet ons niks. We komen niet in beweging. En daarom is het zo noodzakelijk dat het woord kracht gaat doen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Want je kunt in een cel liggen te slapen, terwijl je je helemaal niet bewust bent wat je te wachten staat. En bent u zich dat bewust? Ben jij je dat bewust? Wees eens eerlijk, mijn lieve hoorder. Moet je dan niet zeggen, ja dominee, dat is zo, dat ben ik me niet bewust. En daarom is dat de kracht van zijn opstanding wanneer een zondaar ontwaakt. En dat zijn blinde zielsogen daarvoor geopend worden. En dat de Heilige Geest de schuldbrief thuis brengt in die gevangenis. En je laat lezen vanuit de Heilige Schrift. Waaraan je je schuldig gemaakt hebt. Dat je namelijk dat lieve wezen op zijn hart getrapt hebt en afgewezen hebt. En dat je tot nu toe in het ongeloof voortgeleefd hebt. En dat je onverschillig bent aangaande de boodschap van het evangelie. Dat je het je onberoerd laat, dat je onder het vonnis van de dood ligt. En dat de Heilige Geest je ogen gaat openen door de kracht van woord en geest. Zodat je dat echt daadwerkelijk gaat geloven. Is er dat in ons midden, gemeente? Is er nou daadwerkelijk een zoeken naar de Heere? Om met de Heere verzoend te worden? Is er nou daadwerkelijk ook die beroering in je ziel dat je zegt, ik moet bekeerd worden, ik moet behouden worden? O, neem je ook daardoor vlijtig de genademiddelen waar? En wordt het woord van God je zo dierbaar en belangrijk? En is het gebedsleven een onmisbare zaak voor je geworden dat je zegt, o God, ik moet bekeerd worden, ik moet behouden worden. Ik moet verlost worden uit deze gevangenis. Ik moet deelgenoot worden van dat heil. En daarom zit ik in de kerk en daarom zoek ik de eenzame plaatsen op. Om daar deelgenoot van te worden. Van dat heil. Wat Christus verworven heeft voor arme verloren zondaren. Gemeente, dat is zo nodig dat dat gebeurt. Ik zei van de week tegen een groep catechisanten. En dat weet, dat is de tweede groep van de maandagavond. Misschien weten jullie het nog wel. Dat we waren aanbeland bij zondag 7. En daar ging het over het ware geloof. En ik maakte een tekeningetje, jongens en meisjes, dat weet je wel. Een tekeningetje enerzijds van jou als gevallen Adamskind. En ook de woorden van de middelaar uit zondag 6. Dat hij een middelaar Gods en der mensen geworden is. En er zat een grote kloof tussen, want we moeten daar deel aan krijgen. En je weet om welk woordje het ging. Dat ging om het woordje geloof. Dat we dat geloof nodig hebben om daar nou deelgenoot van te worden. Van dat heil wat Christus heeft verworven. En jongens en meisjes, ik herinner jullie er met opzet aan, ook met het oog op de gemeente. Want toen zei ik nog, en je weet op dit moment wel of je daar daadwerkelijk mee bezig bent of niet. Dat weet je. Want dat geschiet niet in een hoek. En als je dan moet zeggen, dominee, er is totaal geen beweging in mijn geweten, in mijn gemoed. Dan moet ik eerlijk zeggen dat je nog dood bent in zonde en misdaden. En wat is dat toch een ernstige toestand en daarom ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En geloof dat, dat dat een werkelijkheid is en hoe ernstig dat dat is, dat u bewaakt wordt door de dood. En dat er niemand in staat is om u daarvan te verlossen. De beste dominee niet hoor. Echt waar niet. Maar hier staat heel duidelijk wie daar wel toe in staat is. Want er staat ten eerste dat hij,
Dat is die opgestane Christus, de dood heeft overwonnen. Echt waar, Mozes die kan bij die bewaker komen. En die kan zeggen, ik kom hier. Namens God met de heilige wet. Wat zegt de dood dan? Ach, ga weg met die wet. Want die wet die is overtreden door mijn gevangenen. En die wet die kan die gevangenen echt niet bevrijden uit zijn dood. Echt niet. Maar laat ik het toch eens proberen, zegt Mozes. Misschien kan ik die jongen, dat meisje, een beetje in beweging brengen met de heilige wet. Zodat hij misschien die wet gaat gehoorzamen en wat penningen gaat verzamelen. Zodat hij toch zijn schuld gaat betalen en langzamerhand gaat afbetalen. En probeer het maar eens. En dat doet een mens als hij ontwaakt hoor. Hij gaat dat aanvankelijk proberen. Maar hij komt er hoe langer hoe meer achter. Dat aan alles de zonde en de ongerechtigheid kleeft. Ook aan zijn wetswerken. En dat hij die dood absoluut niet kan overwinnen met zijn gehoorzaamheid. Er is maar ene gehoorzaamheid, gemeente. Er is maar ene gerechtigheid waarvoor de dood opzij gaat. En dat is de gerechtigheid van Christus. En die heb ik u te prediken. Die heb ik u te verkondigen. Dat is de tweede Adam. En als hij daar staat voor de dood met zijn gerechtigheid. Dan moet de dood bezwijken. En dan moet de dood het opgeven. En dan moet de dood de sleutels uit handen geven. Daarom zegt die opgestane Christus ook. Ik heb de sleutels van de dood en de hel. Als hij Johannes daar op Patmos ziet als een bevend mannetje. Die verbannen is. Die zegt, Johannes, wees niet bevreesd, man. Ik heb de sleutels van de dood en de hel. En ik zal er zorg voor dragen dat het welbehagen des Heren gelukkiglijk zal voortgaan. En dat mijn gerechtigheid in die gevangenis zal komen. En dat mijn gerechtigheid daar gepredikt zal worden. En dat die gerechtigheid zo gepredikt zal worden, dat ik in het hart van die zondaar een honger ga verwekken. Naar die gerechtigheid. En kent u daar iets van, gemeente? Van die honger. Die onweerstaanbare honger en dorst naar die gerechtigheid. Als u daar iets van kent, gemeente, dan bent u ontdekt aan de oorzaak van die honger. Dat is namelijk mijn zonde en mijn ongerechtigheid. En dan ben je ook afgebracht van je eigen gerechtigheid. En dan zeg je, er is maar één gerechtigheid die mij van deze dood kan redden. En van deze schuld kan ontheffen. En dat is de gerechtigheid van Christus. O, dan wordt die gerechtigheid aan je geopenbaard, gemeente. Dat is een openbaring. Dan is het alsof de schellen van je ogen afvallen. En dat je ogen geopend worden voor die rijke Christus die opkomt uit het evangelie. En die dan gepredikt wordt in zijn oneindige, heerlijke, schitterende gehoorzaamheid. In zijn gerechtigheid en dat die gerechtigheid je voorgesteld wordt als het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Dat voor een arme zondaar wordt uitgestald. En dat je het mag horen. Zalig zijn zij die daar nou naar hongeren. En daar nou naar dorsten, naar die gerechtigheid om daarmee verzadigd te worden. En dan krijg je een onweerstaanbare honger naar die gerechtigheid. En dan roep je het uit. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan ga je het smeken vanuit die gevangenis. Heere, red mij door uw gerechtigheid. Dan ga je smeken om die gerechtigheid. Of die gerechtigheid ook je deel mag worden. En er is er maar één bevoegd die die gerechtigheid uit kan delen. En dat is de opgestane levensvorst. En dan gaat de Heilige Geest je ogen openen voor die weg waarin die gerechtigheid verworven werd. Dat hij daarom mijn vlees en bloed moest aannemen. En dat hij daarom mens moest worden. Daar gaat een lijdensgang van de borg aan vooraf. Om die gerechtigheid te verwerven. Dat staat ook in onze catechismus. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft. Dan gaat die dood van Christus zo'n betekenis voor je krijgen, geliefde. Want dan ga je zien dat Christus nou door die dood aan het recht van God voldaan heeft. En dat de diepte uitmaakt van die gerechtigheid. En dat de waarde uitmaakt van die gerechtigheid. Want die gerechtigheid die is duur verworven, gemeente. En dat die jou uit genade wordt aangeboden in de prediking van het heilig evangelie. En dan weten heren echt wel wat voor mensen dat zijn, hoor. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat zijn toppers. Dat zijn in zichzelf verloren zondaren. Die dat niet durven toeleggen. Die dat niet zomaar durven te pakken, o gemeente. En daarom zoekt hij ze op. Hij zoekt ze op en dat zien we na de opstanding. In de kring van de discipelen. Als zij met alles wat zij meegemaakt hebben in hun leven. De dood zijn ingegaan. En alles kwijt zijn geraakt. En dat zij weer opnieuw moeten zeggen. Hoe zal ik ooit die Christus weer kunnen ontmoeten. Maar dat hij zelf die arme zondaren opzoekt. Na zijn opstanding. En dat hij zelf dichtbij komt. En hoe doet hij dat dan, dominee? Hoe komt hij dan dichtbij? Hij komt dichtbij door de bediening van het woord. En hoe troost hij dan die tobbers die daar kwijnen in die gevangenis? Door de tekenen van zijn lijden en sterven te laten zien. Door te laten zien hoe bereidwillig hij is. En dat hij zegt, kijk nou eens, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo zeker als gewis. Dat Christus mijn gerechtigheid is. Want dan gaat de Heilige Geest, die gaat de vrijmoedigheid geven. Om die gerechtigheid aan te nemen. Toe te eigenen. Om daarvan te eten en te drinken. Om daarmee verzadigd te worden. Dat woordje verzadiging is ook zo'n kostelijk woord, gemeente. Want dat betekent eigenlijk dat je daar vol van wordt. Dat je eigenlijk niets meer nodig hebt dan alleen maar die gerechtigheid van de Heer Jezus. En dan mag je het zeggen, oh, al zou er een nagelschrapseltje van mij bij moeten. Dan zou het nog voor eeuwig kwijt zijn. Al zou er ene traan aan van mij toegevoegd worden. Dan zou ik het toch nog voor eeuwig kwijt zijn. Maar uw gerechtigheid is echt genoeg, o Heere. En daar maakt hij nou deelgenoot van. En als hij daar deelgenoot van maakt. Dan doet hij dat in de toerekening, gemeente. Niet op een Roomse manier. Rome zegt namelijk, hoe maakt hij deelgenoot ervan? Door je langzamerhand beetje bij beetje beter te maken. Jongens en meisjes, om het een klein beetje te illustreren. Rome die zegt, je bent zwart. En wat doet dan God? Die gaat je langzamerhand uitgummen, zodat je weer wit wordt. Maar dat is de toerekening niet. De toerekening is, je bent zwart. En God die maakt je in één keer wit. In de toerekening van zijn gerechtigheid. Dat is niet een langzamerhand. Een proces wat zich afspeelt. Kijk, want dan ga je de gerechtigheid verwarren met de heiligheid. Dan ga je de rechtvaardiging verwarren met de heiligmaking, geliefd. Maar die gerechtigheid die is eens en voor altijd. En daarom deelt iedere gelovige daarin. Hoe gering ook het zaligmakende geloof ook is. Hoe zwak, hoe ongeoefend ook. Maar elke gelovige die echt door genade dat levende zaligmakende geloof mag beoefenen. Die deelt daarin. En God gaat door de oefeningen des geloofs dat al meer en meer bewust maken. Dat hij daarin deelt en dat dat de grond is van zijn zaligheid. En dat dat de grond is van het feit dat hij bevrijd is. Die gerechtigheid van Christus, dat is de bodem waarop hij bouwt. Dat is zijn levensgrond. Zo alleen kan hij voor God verschijnen, geliefde gemeente. Ja, zegt iemand, dominee, wat is dan het beste bewijs dat hij deelt in die gerechtigheid? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk het delen in zijn kracht. Want het tweede nut van de opstanding is, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is het bewijs. Want als die gevangene uit zijn gevangenis wordt bevrijd van zijn goddeloos verdorven bestaan, geliefde, op grond van die gerechtigheid, omdat de dood moest wijken, ja, dan krijgt hij kracht. Dat staat hier. Kracht, zoals Paulus ook in zijn afscheidspreek zegt tegen die Hebreeën, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus. Dan gaat er wat gebeuren in een mens. En dan krijgt hij de kracht van de opstanding van Christus te beleven. En dan wil ik u even herinneren aan zondag 16. In zondag 16 hebben we de nadruk erop gelegd, de meerwaarde van het kracht van het kruis van Christus. En toen heb ik vooral de nadruk erop gelegd dat daar de oude mens wordt gedood aan het kruis. En toen zei ik nog, straks komt de opwekking van de nieuwe mens aan de orde. En dat is natuurlijk in de waarachtige bekering een gelijktijdigheid. Maar dat wordt hier behandeld in zondag 17. Namelijk dat door zijn kracht die nieuwe mens verwekt wordt in de ziel. Dat door zijn kracht Christus gestalte krijgt in het hart. En dat door zijn kracht die zondaar opgewekt wordt tot een nieuw leven, staat er in onze catechismus. Dan gaat het werk van de drie-enige God verheerlijkt worden in die zondaar. En dat is wel een langzaam proces. Omdat die oude mens er ook is. En naast die oude mens de nieuwe mens verwekt wordt. En dat de kracht van de opstanding van Christus daadwerkelijk toegepast wordt. En als we nagaan in onze tekst, dan zien wij dat de drie-enige God erin meekomt. Allereerst God de Vader. De God nu des vredes, die volmaken u in alle goed werk. Want het is God de Vader die dat reeds van eeuwigheid heeft klaargelegd, wat er met dat volk gaat gebeuren in hun leven. Want er staat in de Bijbel, dat volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof verkondigen. Zij mogen niet ongezien blijven op aarde. Zij mogen niet onopgemerkt blijven. Het moet aan hen te zien zijn dat zij opgewekt zijn tot een nieuw leven, tot heerlijkheid des Vaders. De Heer Jezus zegt het ook. Laat uw werken al zo zien aan de mensen, opdat uw Vader die in de hemelen is, verheerlijkt zal worden. Laat het zien. En ten tweede, de Zoon, de grote herder der schapen, staat er, die immers opgestaan is uit de doden door het bloed van het Nieuwe Testament. Dus door de Zoon. Het is de kracht die uit de Zoon genomen wordt. De Zoon heeft die kracht verworven. Maar dan staat er ook in onze tekst, werkende in u, en dat is door de Geest, gemeente. En wat doet die Geest? Die Geest, die houdt zich op de achtergrond. Die Geest, met eerbied gesproken, die is bescheiden. Die Geest, die is erop uit dat Christus verheerlijkt wordt. En Christus, die is erop uit dat de Vader verheerlijkt wordt. En dat zo een drie-enige God verheerlijkt wordt. in die kracht die openbaar komt. En de huichelaar die mist die kracht. De naam christen, het praat christendom, praat over de gerechtigheid van Christus. En zegt met woorden dat ze die aangenomen hebben. En zeggen met woorden dat zij voor rekening van Christus staan. Maar zij missen de toepassing. Zij missen die kracht. De dodende kracht, zondag 16, van het kruis. En de levendmakende kracht van de opstanding van Christus. Die missen de naam Christen. Maar de ware Christen, die gevoelt daadwerkelijk in zijn hart dat het woord kracht gaat doen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En er gaat een kracht door de ziel heen, waardoor die ziel ontwaakt. Zijn ogen worden geopend en hij komt in een geheel andere toestand terecht. Hij wordt van dood levend gemaakt. En hij gevoelt dat hij andere interesses gaat krijgen. Dat hij een andere wil gaat krijgen en andere neigingen gaat krijgen. Hij gevoelt een betrekking op God en goddelijke zaken. Hij gevoelt een drang in zich om nu van voortaan met de zonde te breken en tegen de zonde te strijden. En hij gevoelt een hartelijk verlangen bij hem bovenkomen om naar de wil van God te gaan wandelen en voor hem te gaan leven. Die volmaken u in alle goed werk. Hij begeert om daadwerkelijk goede werken te doen. Niet als een aanvulling op die gerechtigheid. Dat zou een belediging zijn van zijn lieve borg en zaligmaker. Maar wel als een bewijs dat dat nieuwe leven in hem geopenbaard wordt. Want onze catechismus zegt ook heel duidelijk in zondag 24 dat het onmogelijk is voor degenen die gerechtvaardigd zijn om goede werken voor te brengen. Dat zij geen goede werken voortbrengen. Ik zeg het verkeerd. Dat is een onmogelijkheid. Dat kan niet. Dat komt openbaar. De vrucht komt openbaar. Dat nieuwe leven, dat komt openbaar. Het vallen en opstaan weliswaar tot smart van Gods kinderen, maar het is wel het hartelijke verlangen van Gods kinderen dat die vrucht openbaar komt, gemeente. En waar ruikt die vrucht nou naar? Die ruikt naar de opstanding van Christus. Want Christus die is namelijk opgestaan als profeet, priester en koning. Waar ruikt die vrucht nou naar? Die ruikt naar de zalving van Christus. Want Christus maakt namelijk al de zijnen deelgenoot van zijn zalving. Je komt automatisch eigenlijk terecht bij zondag 12, niet waar? Waar het gaat over de ware christen. Ze worden daadwerkelijk gezalfd tot profeet. Om de naam van de Heer te gaan belijden. En te zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En ze worden daadwerkelijk ook gezalfd tot priester. Om hun leven nu voortaan op te offeren voor de dienst des Heren. En ze worden daadwerkelijk gezalfd tot koning. Om nu in de kracht van die opgestane Christus te strijden tegen de zonde en de ongerechtigheid en tegen de duivel en tegen de dood, gemeente. Ze worden geoefend in dat nieuwe leven. In dat opstandingsleven in de drie stukken, daar worden ze in verdiept, gemeente. In het stuk der ellende en der verlossing en der dankbaarheid. Ze worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In het stuk der ellende leren zij hoe langer hoe meer hun Adamsnatuur in te leven. Hoe diep zij gevallen zijn. Een levend maar gemaakt zondaar, die gaat daar wat van kennen, gemeente. Een onbekeerde die nou dood in zonde en misdaden is, die peilt de diepte van zijn Adamsnatuur niet, hoor. En de diepte van zijn schuld en ongerechtigheid niet. En waarom verdiept zich dat in het geestelijke leven, gemeente? Nou, dat kun je wel raden. Om hoe langer hoe meer de waarde te gaan zien van die genadige toerekening. die genadige toerekening van de gerechtigheid van Christus. Om daarin ook verdiept te mogen worden. In die diepe heilsgang van de borg en middelaar. Om hem hoe langer hoe meer ook lief te mogen krijgen. In het stuk der ellende. Wordt juist de waarde van het stuk der verlossing dieper gepeild en geproefd, gemeente. En wordt ook van daaruit hoe langer hoe meer het stuk der dankbaarheid beleefd. Dat je gaat zeggen, wat zal ik God gaan vergelden voor deze weldaad aan mij bewezen. Hoe zal ik dat ooit kunnen vergoeden? Dat kan het niet. Nee, heren. Dat kan het niet, daar heb ik de eeuwigheid voor nodig om dat straks uit te wonderen. Ja, gemeente, die kracht, die komt openbaar ook met name in het gebedsleven. Om te worstelen met deze dingen. Omdat dat juist een genademiddel is, een wapen in de hand van de ware christen. Om tegen die oude mens te strijden. Omdat die oude mens niets liever wil dan terug in de dood. Terug in zijn doodslaap. Terug in zijn oud en goddeloos bestaan. Je moet echt niet denken dat die oude mens het opgeeft. Hij is een trouwe bondgenoot van de duivel. En de duivel zal trachten om je terug te krijgen. Terug te zuigen in je oude leven van vroeger. En daar weten Gods kinderen van in hun leven. Dat dat opeens zomaar levensgroot weer aanwezig kan zijn hier van binnen. Zodat hij het moet uitroepen. O God, bekeer me toch. O God, vergeef me toch. O God, red me toch. O God, bedek me toch met uw gerechtigheid. Kijk, en daarom is dat gebed, door de kracht van de opstanding van Christus, een wapen. Wat de Heilige Geest in de hand geeft van die Christen. Om bij die opgestane levensvorst terecht te komen. En in zijn gemeenschap te mogen verkeren. En het te beleiden. Hij draagt de banier boven 10.000. En hij zegt, Heere, mag ik toch dicht bij u verkeren. Mag ik toch dicht bij mijn koning verkeren. Mag ik toch dicht bij mijn legeroverste verkeren. Mag ik toch leven uit uw kracht, Heere Jezus. Om daadwerkelijk door uw kracht die in mijn zwakheid wordt volbracht, staande te mogen blijven. Want de vijanden die letten daarop, dat je vallen gaat. We lezen dat zo treffend in Micha 7, vers 8 en 10. Waar staat dat die vijand op de loer ligt en wacht op de struikeling van een kind van God. En dan hopen ze maar dat zij een flinke struikeling maken en dat ze daar liggen in de modder. En dat zij niet meer zullen opstaan, maar dat zij om zullen komen in die diepe struikeling. Maar dan staat er ook zo kostelijk in Micha 7, dat dan de ziel weer op zal staan. En als ik somtijds uit zwakheid in zonde val, zo zegt ons doopsformulier, dan zal ik toch niet twijfelen aan de vastheid van dat genadeverbond. Maar dan zal ik opstaan door de kracht van zijn opstanding. En mij vastklempen aan de waarachtigheid van zijn woord. Om in zijn kracht toch weer verder te mogen gaan. De pelgrimsweg op. Om te delen in zijn kracht. En om te verstaan wat het is om van kracht tot kracht steeds voor te gaan. Ja, heen levend naar de toekomst. De apostel Paulus wekt daar de kerk toe op. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Al wat Christus is, hij wekt daartoe op. Kom, kinderzeer. Hoe lang is dat geleden dat u door de heilige meditatie voor een ogenblikje bij uw koning was in de hemel. Al waar Christus is, dat uw wandel in de hemel zij. En dat u opgewekt wordt om te bedenken de dingen die boven zijn. O, uw hoofd blijft boven water, hoor. O, laat u toch niet zo beïnvloeden door de omstandigheden. Laat u niet meesleuren door de winden van de aanvechting en door de golven van de omstandigheden, gelijk een Petrus. Dat u niet wegzinkt. Maar zie toch eens op hem die daarboven staat, die boven de wolken leeft en waar de duivel niet meer bij kan, die opgestaan is, die dag en nacht leeft om voor u te bidden, die opgestane levensvorst, die zijn kracht wegschenkt, opdat uw geloof niet ophoudt, opdat uw hoop weer gaat leven en dat u steunend op hem mag uitkijken naar de toekomst. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, namelijk naar die zalige opstanding. Onze derde gedachte, gemeente. Het derde nut, namelijk dat er staat. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Onze zalige opstanding. Twee woorden licht ik eruit. Zeker pand en onze zalige opstanding. Een zeker pand, dat weten we wel, dat is een bewijs. Een bewijs. Christus is het bewijs voor zijn kerk. Dat zijn kerk straks ook zal delen in die zalige opstanding, gemeente. Christus wordt de eersteling genoemd. 1 Korinthe 15 vers 20 en 21. Maar nu, Christus is opgewekt van tussen de doden en is de eersteling geworden aller schepselen. Is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn in Christus. Ik zeg het verkeerd, degenen die ontslapen zijn in Christus. De eersteling, dat is een beeld. De wijngaardenier nam de eerste druiven mee naar de markt. En zo kwam hij op de markt met een klein kistje druiven. Zodat de kooplieden konden zien wat is de kwaliteit van de druiventeelt. O, is dat de kwaliteit? O, dan wil ik graag dat de hele oogst voor mij is. Als dat de kwaliteit is, dat is de eersteling. De eersteling, dat is de eerste in rangorde. Maar dat is ook de eerste in kwaliteit. En zo is Christus de eersteling. De eersteling die met het lichaam opgestaan is uit de doden. De heerlijke vrucht. En de rest van de oogst die volgt, gemeente. Dat eerste kistje druiven, dat werd dan meegegeven aan zo'n koopman. En daar kwam hij mee thuis als een garantie dat de rest van de druiven ook zou komen. En zo is het ook met Christus, gemeente. Dat hij opgewekt is uit de doden, dat is een garantie. Dat als Gods kind begraven wordt en tot ontbinding overgaat, dat straks zijn lichaam in alle heerlijkheid zal opstaan. En dat zal een zalige opstanding zijn. In onderscheid van de vreselijke opstanding der goddelozen. De goddelozen worden reeds nu al gekweld in naar hun ziel in de hel. Maar dan ontvangen ze ook hun lichaam terug. En dan zullen ze opstaan tot een eeuwige verdoemenis. En dan zullen ze naar lichaam gepijnigd en gefolterd worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is een vreselijke opstanding. Maar daartegenover de heerlijke opstanding van al de gelovigen. Een zekere opstanding, gemeente. Dat zij een volmaakt lichaam krijgen. Dat niet meer onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. En dat geen aardse behoefte meer heeft van eten en drinken en van allerlei andere behoeften die wij als mensen hebben. Maar die maar één behoefte heeft. En dat is om op te mogen gaan in wie God is. Om God te mogen genieten. Om God te mogen genieten, zegt Augustinus. Opgaan in God, dat kan natuurlijk niet. Want een mens wordt niet God. Dat kan natuurlijk niet. Maar opgaan in de heerlijkheid van God. En in al de deugden van God. Om God eeuwig groot te mogen maken. Die zalige opstanding. Nu moeten ze dikwijls met een gebrekkig lichaam. Vol moeite en pijn over de aarde gaan. En wordt deze aardse tent afgebroken. En ondervinden ze dat ook. Hoe ouder ze worden. Hoe dichter ze bij het graf komen. Maar treur niet. Want zo deze aardse tabernakel afgebroken wordt. Zo hebt u, kind des Heren, een gebouw bij God in de hemel. Niet met handen gemaakt. Want dan zal dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En dan mag u met lichaam en ziel eeuwig uw lieve koning omhelzen. Die daar ook lichamelijk is. Dan mag u eeuwig uw lieve koning zien en aanraken. En volkomen gemeenschap hebben met uw lieve koning. Dan zijn er geen stoorzenders meer en geen aanvechtingen meer. Dan is het overblijvend ongeloven niet meer. Dan is het twijfel er niet meer. Maar dan is er een directe gemeenschap met uw lieve koning. En dan zal die koning, die zal dan eeuwig aanbeden worden door Gods kinderen. En eeuwig geprezen worden. En in die koning ook de Vader en de Heilige Geest. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gebed. Heere, wilt gij toch de kracht uwer opstanding nog eens openbaren in ons midden door de bekering van zondaren.
maar ook dat uw volk en kinderen door die kracht mogen leven en niet in eigen kracht trachten een beetje leven bij elkaar te sprokkelen. Dat is geen leven. Heren, we smeken het u of gij dat uit genade wilt werken. Gedenk ons zo het verdere van deze dag en week. Help en ondersteun ons in alle dingen. Vergeeft u onze zonden die ons hebben aangekleefd en aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, de 12e van 132. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.